Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Normaal gesproken krijg je hier een overzicht van 4 onderwerpen die tenminste aan bod gaan komen in de AD Voetbal Podcast. Maar vandaag is het simpel. Van Nistelrooy verrast PSV en vertrekt de wedstrijd voor het einde van het seizoen. En over de toekomst van Arne Slot bij Feyenoord is eigenlijk nog geen duidelijkheid. We bespreken het vandaag allemaal met 2 watchers. Straks de situatie van Feyenoord en Slot met Mikkel Schouka. Maar we beginnen bij PSV met Maarten Wijfels. Dit is de AD Voetbal Podcast van 25 mei. Hij heeft wel heel verrassend opgetreden, Ruud van Nistelrooy.
Ja, 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 aan de ene kant verrassend. Aan de andere kant, we, CQ, ik ken hem ook al langer als speler ook meegemaakt. En dit is ook wel van Nistelrooy. Hij kan heel onafhankelijk, je kunt het impulsief noemen, je kunt het onafhankelijk noemen. Kan die een keus maken die ineens rigoureus een bepaalde kant op gaat. En dat is hier gebeurd. Dinsdagavond gesprek. Daarin kwamen toch wel wat grieven van spelers. Werden voor zijn voeten gelegd door de directie. Ja, dat had hij toch zoiets van, ja jeetje, dat zijn dan spelers. Sommigen zijn bepalend in de groep. Maar hebben wat mij betreft helemaal niet het kaliber, of niet het niveau, de standaard waar PSV voor zou moeten staan. Dus ja, moet ik dan nog de komende dagen een toneelstukje gaan opvoeren met spelers die ik niet meer vertrouw. En hij heeft die avond, die dinsdagavond, heeft hij gezegd van, eigenlijk ingestemd met het feit dat PSV graag wilde dat we met 3 man de spelers zouden toespreken. Dus Van Nistelrooy en dan samen met Marcel Brands en Ernest Stewart, dus de 2 directeuren, dat die in de kleedkamer zouden komen en dan de spelers toespreken en zeggen, joh, we staan achter de trainer en de wedstrijd van zondag tegen AZ, daar gaat het om. En na het seizoen kunnen we dan eventueel nog maar verder praten over een bepaalde invulling van zaken. Maar Van Nistelrooy heeft daar een nachtje over geslapen en heeft gedacht, ja, maar ja, wat is dat voor signaal? Als de directie bij een trainer naar binnen komt, ja, leer mij voetballers kennen, dan is toch het beeld, die trainer kan het niet meer aan. Dus die heeft gedacht, ja, dan krijg je dat weer. Ik ga hier geen toneelstuk opvoeren. Dan maar niet. En toen was hij weg. Ja. En het was zelfs zo, ja, hoe dat dan gaat, begreep ik, dat dus hij spreekt de spelers toe. Hij zegt, meteen, ik ga weg. En dan geeft ze allemaal een hand. En Ibrahim Sangaré, die had zoiets, wat gebeurt hier? Waarom gaat deze trainer weg? Wat is hier het probleem? En die was boos weggegaan. Die zat al in zijn auto en die hebben ze er terug moeten halen om maar te zorgen dat hij nog het trainingsveld opging. Dus om maar aan te geven. En de dag daarvoor, op dinsdag, was Xavi Simons bij Van Nistelrooy langs gegaan. Om te zeggen dat hij toch echt wel verontwaardigd was. Dat zijn naam opdook in publicaties. Dat hij ook bij spelers zou horen die kritiek hadden. Dat was in zijn geval helemaal niet zo. Hij en Van Nistelrooy, ja, die herkenden veel in elkaar. Of herkenden veel in elkaar. Een bepaalde beleving van je sport. Een soort Latijnse passie. Ook een soort maniacale drive om beter te worden. En ja, alleen er zijn ook spelers die die wel moeite hadden met de aanpak van Van Nistelrooy, die dingen misten. En ja, wil jij een vraag stellen of mag ik nog verder vertellen?
Nee, je mag. De Wijfels monoloog, hoor, prima.
Wat ik van wil zeggen is dat tijdens de persconferentie die Ernest Stewart en Marcel Brands gaven om uitleg te geven over het abrupte vertrek, raakten ze allebei wel op een gegeven moment de kern van de zaak. Brands raakte de kern toen hij zei, ja, Van Nistelrooy als speler ontzettend gedreven. Wist precies wat hij nodig had om de topper te worden die geworden is. En voor hem was die houding, die levenshouding, gepassioneerde, dat was de standaard. Maar dat is niet voor iedereen. En ja, hij noemde Cody Gakpo dan als voorbeeld om. Gakpo wel eens had aangegeven van, god ja, ik heb misschien nog meer de trainer nodig om te groeien, om beter te worden. Dus dat Brand zei, ja, dat is voor een jonge trainer wel iets om mee te nemen. Dus dat is bij PSV ook wel aan de hand geweest. Dat Van Nistelrooy soms op een ander belevingsniveau al zat dan sommige spelers. En 2, Ernest Stewart raakte de kern toen hij zei, ja, de hertgang, dat moet een veilig klimaat zijn. Als jij en ik een vertrouwelijk gesprek voeren, dan moet daar niks van naar buiten. En dat is overduidelijk wel gebeurd. Dus die schetste ook een van de redenen waarom Van Nistelrooy toch kan zeggen, ja, maar luister, in zo'n sfeer ga ik niet werken.
Nee. Nee, maar dan zit PSV best wel met een probleem natuurlijk. Ja. Van wat de ploeg, zeg maar, de club die jarenlang clubiconen naar voren heeft geschoven, hebben we van de week ook over gehad. Weer de zoveelste die dus geslachtofferd wordt. Of het slachtoffer is.
Ja, die in elk geval beschadigd vertrekt. En dat gold voor Mark van Bommel, dat gold voor John de Jong en dat geldt nu voor Van Nistelrooy. Drie verschillende situaties. Alleen het grote publiek, supporters, die vegen zeker de Jong en Van Nistelrooy in één seizoen wel op één hoop. En dus praat dat heel negatief af op je club. Het warme, gemoedelijke PSV, daar is dan de beeldvorming natuurlijk dan even geen sprake van. En dat geeft zeker een probleem. Alleen al, je moet je hele staf vervangen in de zomer. Want ook de assistenten gaan weg. Fred Rutte en André Ooyer. Tegelijkertijd, ja, geeft het ook natuurlijk een kans om een hele nieuwe staf aan te stellen. En om PSV zoekt het toch ook vaak in beginnende trainers. Misschien zoeken ze het nu weer in een ervaren man, en een ervaren Nederlander. Dat zou natuurlijk kunnen.
Nou, je gaat nu Peter Bos, die gaan we straks bij Feyenoord ook noemen. En die wordt bij Ajax natuurlijk ook al genoemd.
Nee, ik ga geen trainers naar voren schuiven. Of dat ik zeg van, maar dat is mijn favoriet. Of die moet het worden. Dat zoeken ze lekker zelf uit. Feit is wel, als je gewoon de analyse maakt, dan is het met alle, met de beginnende trainers bij PSV, of het nou Cocu is, Van Bommel of Van Nistelrooy, is het eerste jaar moeizaam gegaan. En hebben ze alle drie en ook de club wel een prijs betaald. Dus of je daar nu weer in moet zoeken, dat lijkt me nou net niet.
In dat kader, had Van Nistelrooy niet even moeten ademhalen als trainer? Want hij is niet de voetballer van wel eer die emotioneel dingen kan beslissen, maar hij is nu de trainer. En had hij niet wat meer rust moeten betrachten voor zichzelf te nemen?
Ja, maar je kunt er, wat ik zeg, je kunt het impulsief noemen. Je kunt het ook onafhankelijk noemen. Ik denk dat het, zoals ik het ervaar, of er ook over denk, ik denk dat het toch wel sterk is dat als jij voelt dat er geen draagvlak is, of dat er een toneelstuk gespeeld moet worden, dat je dan de eer aan jezelf houdt. De kans is toch wel aanwezig, schetsen ook wel betrokkenen, dat na dit seizoen dat het alsnog heel moeilijk was geworden om door te gaan, omdat je verschillend denkt over het doorselecteren van bepaalde spelers, of dat je verschillend zou kunnen denken daarover. Want PSV, ja, Brand schetst het. Ja, wij zijn toch een club. We moeten ook geduld hebben met spelers. Waarvan Van Nistelrooy misschien al dacht, ja, maar dat staat ver van de mentaliteit af die ik denk dat je moet hebben om de top te halen. Dus stop er maar mee.
Ja, en wat betekent dit dan bijvoorbeeld ook voor een Xavi Simons, die, zoals je zegt, al bij Van Nistelrooy langs is geweest?
Dat is een goede vraag. Gaat hij er consequenties aan verbinden? Het leek mij dat hij inderdaad tot nu toe toch zou blijven, maar nu weet je het maar niet. Het kan zijn, hè, dat spelers, dat hij zo'n jongen is die toch ook voor een trainer speelt. En dat zou natuurlijk voor PSV zou dat wel dramatisch zijn, hoor, als zo'n jongen dan om deze reden toch zou vertrekken.
Ja. Heb je het wel eens meegemaakt bij PSV dat het zo hopeloos mis zat tussen spelers en bij de staf onderling dat het allemaal nu naar buiten komt op zo'n moment?
Ik denk nog steeds dat geloof ik wel, het zat op zich niet zo hopeloos mis. Alleen het heeft een eigen dynamiek, een heel andere dynamiek gekregen. Dus voor de bekerfinale waren spelers met, noem het zorgen, grieven,
pijnpunten,
vraagtekens, waren ze bij de directie geweest. Het was voor de bekerfinale, toen hebben ze samen die bekerfinale gewonnen. Dus als dat echt helemaal mis zit, dan win je geen wedstrijd meer en dan kun je er, dan stop je er meteen mee. Maar dat was niet zo. En het was nu zo dat je prima het seizoen had kunnen uitdoen. Alleen, er is een uiteindelijk toch nog een bom gegooid op het moment dat je ook wel je vragen kunt stellen waarom dat nu naar buiten moest.
Ja.
Ja, en dan kom je, maar dan wordt het speculeren. Ik vind dat lastig, maar ja, dan kom je weer, wat zijn belangen van spelers, zaakwaarnemers? Speelt er in een rol dat Ajax en PSV nog in een strijd verwikkeld zijn? zeg het maar. Dat kan allemaal een rol spelen, maar het had niet nu naar buiten gehoeven in de zin van dat het op knallen stond. Helemaal niet, alleen dat heeft nu een andere dynamiek gekregen, omdat mensen elkaar niet meer vertrouwen in die club.
Fred Rutte moet dan nu nog één keer voor de groep staan, maar die gaat dus ook definitief al weg, welke trainer er ook gaat komen.
Ja. Ja, dat was eigenlijk nog niet officieel bekend. Maar dat zei Marcel Brands, dat Fred Rutte er ook definitief mee stopt. Dus ja, dat betekent inderdaad een hele nieuwe staf.
Ja, want ik zat gelijk te denken, André Ooyer, daar werd gezegd privéomstandigheden. Maar er lekte ook wat naar buiten over hoe dat in de staf ging. Dat zou natuurlijk misschien nu weer opgelost kunnen zijn, zou je bijna denken.
Nee, want bij Ooyer is het wel zo, dat was ook wel... Is ook wel bekend onder Roger Schmid. Ja, was het een beetje zoeken voor hem ook naar zijn rol. Dat is niet helemaal gelukkig. Nu ook niet. En ja, dat hoeft niet altijd zozeer heel erg met de hoofdtrainers te maken. Maar het is ook een beetje aan de persoon zelf. Dat je misschien net niet helemaal zoekt wat je vindt. Of andersom, dat je niet helemaal vindt wat je zoekt.
Ja.
En dus hij kiest er ook zelf voor. En dat zal niet meer veranderen. Dat is uitgesproken, dat is klaar.
Maar dat betekent dat Ernest Stewart nu aan een hele aardige renovatie van PSV ook kan gaan beginnen. Waar dat bij Ajax ook al aangaande is, begint het bij PSV nu ook.
Ja, dat klopt. Alleen, of Stewart nou alles ineens wilde. En nieuwe spelers en een nieuwe trainer. Nee, daar leek het niet op. Dus die had dat natuurlijk ook niet zo ingeschat. Die komt binnen in een bestaande situatie. En die moet nu ineens aan twee kanten aan de slag. Dus dat is, ja. Maar goed, dat had misschien wat ik zeg ook na het seizoen wel gemoeten. Als dan de bom was gebarsten. Dus wat dat betreft, Van Nistelrooy heeft eigenlijk gedacht. Die pleister er nu af. Hup, even die korte pijn. En dan is het ook duidelijk. Dus die heeft dat gedaan.
Even doorkijken naar het weekend. Hè. PSV moet minimaal gelijk spelen tegen AZ om plek 2 in de Champions League veilig te stellen.
Het zou voor komend weekend wel eens positief kunnen uitpakken voor PSV. Omdat
dat wilde ik zeggen.
Spelers die moeten nu. Die hebben geen enkele excuus. En die gaan ook, tenzij ze het onderling, tenzij Xavi Simons zegt bijvoorbeeld... ik wil niet meer met Joey Veerman. Of dat Ramaljo botst met Luc de Jong. Of Guus Stil met, noem eens een dwarsstraat. Dat zou je nog kunnen hebben. Maar normaal gesproken gaan die spelers, die voelen de verantwoordelijkheid om die tweede plaats te pakken. En die staan anders in het veld tegen AZ. Dan dat dit een beetje was doorgesudderd. Dus... PSV zou wat dat betreft er wel eens voordeel van kunnen hebben. De vraag is wel, uit bij AZ is al een moeilijke uitwedstrijd. Ze moeten een beetje hopen dat in elk geval dat Twente ook in die flow wil blijven en niet van Ajax verliest. Ja, en dan kan PSV ook tweede worden. En dat is natuurlijk wel het doel wat ook voor een nieuwe trainer weer aantrekkelijk is. Zo opportunistisch is het ook in de voetballerij.
Dat is waar. Dan wordt het lijstjes maken bij Vos de komende dagen voor PSV.
Ja, het wordt zeker lijstjes maken. Het wordt vooral de keus. Wil je echt een ervaren trainer? Wil je een Nederlander? Wil je een buitenlander? Philip Cocu, de naam hoorden wij ook nog vallen. Maar dan in eerste instantie misschien als de ervaren veldtrainer naast Van Nistelrooy. Werd toch wel geopperd. Ik heb het al even nagevraagd, maar dat werd toch eigenlijk gezegd dat daar zeker geen duidelijkheid over was. Ik weet niet of Cocu nog eens... individueel, zeg maar, zelf de hoofdtrainer kon worden. Dat is toen in... dat is toen Roger Schmid kwam. Ja, hij is eigenlijk een beurs gekozen om niet terug te pakken op het verleden. Op het nog eens Cocu voor de groep. Toen Van Nistelrooy deed ook niet. Ja, ik heb geen idee of dat nu een optie zou kunnen zijn.
We zullen de komende dagen vast gaan horen. We hebben daarmee PSV behandeld. Maarten, dank daarvoor. En dan gaan we van Eindhoven naar Rotterdam. Tenminste, in Eindhoven hebben ze in ieder geval een zoektocht naar een nieuwe trainer ingestart voor komend seizoen. Hoe is dat eigenlijk in Rotterdam, Mikkel Schouka?
Er is nog geen ei gelegd over de situatie van de trainer. En dat is een beetje een frustrerende dag geweest, omdat Feyenoord ging praten met Pimenta, Rafaela Pimenta, de Braziliaanse agenten van Arne Slot. Maar ja, dat doen ze natuurlijk niet in alle openheid. En ook na afloop is het niet zo dat ze even de notulen overleggen van wat daar is besproken. Dus dat is een hele dag lang bellen en de ene partij beweert dit en de andere partij beweert dat. Maar ja, de conclusie die getrokken kan worden is dat ze verder praten. Het feit dat ze verder praten is in ieder geval betekent dat de deur nog niet dicht is voor Spurs. Of misschien nog wel een andere club als die om de hoek zou komen kijken. Maar ja, het is een beetje apart. Pimenta komt hier om over Slot te praten, maar is natuurlijk geen Spurs. Zij heeft geen mandaat van Spurs, dus zij komt hier en zegt, ja, mijn cliënt, mijn trainer wil naar Spurs. Dat wist Feyenoord natuurlijk ook wel. Ja, dan zegt Feyenoord natuurlijk eigenlijk, ja, wat komt u dan eigenlijk hier doen? Behalve dan dat wij dit gesprek geïnitieerd hebben. Want ja, hij heeft een doorlopend contract. Dat heeft hij aan het begin van het seizoen verlengd. Dus ja, waar dachten jullie aan? Nou ja, dat moet Spurs dan doen. Dus dan moet er natuurlijk heen en weer worden gebeld. Spurs zit hier niet. Dus ja, het heeft meer tijd nodig. En dat komt mij eerlijk gezegd wel een klein beetje onprofessioneel over. Als alles klopt, hè, wat we horen. We zitten daar niet aan tafel. En we pretenderen dat ook niet. Maar ik vind wel, als je als Slot zijnde en zeker het management denkt van we gaan naar Spurs, dan duurt het ten eerste al te lang. Want hij heeft nu geloof ik twee persconferenties en die waren al een week geleden. Heeft hij zich in raadsels moeten hullen. En vervolgens komt die vrouw hierheen. Er gaan ook nog een paar dagen overheen. En in zo'n eerste gesprek komen ze er ook niet uit. Dat kan niet, hoeft niet altijd aan haar te liggen. Maar ik denk wel, hoe langer het duurt, hoe meer dat met de populariteit van Slot doet. Hè. Het is niet zo dat het hele legioen fluitend op de tribune zit. Maar het is wel een andere situatie alweer dan een week geleden toen die huldiging er was. Dus dat schiet al niet op. En voor Slot, voor Feyenoord is het ook belangrijk. Maar voor Slot is het nog veel belangrijker volgens mij. Dat er gewoon snel duidelijkheid komt. Linksom ja of rechtsom nee. Maar dan kun je verder. En hoe langer dit duurt, hoe moeilijker hij zich moet gaan bewegen achter de tafel met persconferenties waar hij juist een kei in is. En ja, en ook het publiek, dat zullen we allemaal wel een beetje snappen. Ja, als iets heel lang door ettert, dat heb je ook in privésfeer of noem alles maar op. Dat gaat irriteren natuurlijk als er geen duidelijkheid komt. En vooral omdat hij voor een andere partij wil gaan kiezen. Dus dit is vooralsnog verdient nog niet de schoonheidsprijs. Het is niet in sneltreinvaart afgehandeld. Terwijl ik denk dat dat best wel sneller had gekund als je een aanbod krijgt van Spurs. Want ik lees nu ook, ja, Slot nadert een persoonlijk akkoord met Spurs. Ja, hè. Het is natuurlijk niet zo dat hij nu, als hij toestemming krijgt van Feyenoord, dat hij dan naar Spurs gaat en dat hij zegt, kan ik maar zo weinig verdienen? Oh, nee, dan doe ik het niet. Nee, dat is natuurlijk allemaal op de achtergrond, die salarisindicaties en zo. Dat is natuurlijk allemaal afgekaart. Het is niet zo dat hij zich nu nog laat verrassen door de arbeidsvoorwaarden van Spurs. Dat is allemaal wel duidelijk. Dat hoeft hij niet eens zelf te doen. Dat kan het management doen. Maar dan moet zij ervoor zorgen, en Spurs natuurlijk, dat het gewoon snel afgehandeld wordt. Dit duurt allemaal veel te lang en dat komt mij niet super professioneel over.
Waarom zit Spurs daar niet aan tafel?
Dat is natuurlijk ook vreemd. Ja, zij komt daar binnen. En eigenlijk moet er natuurlijk gelijk een delegatie van Spurs achteraan komen en zeggen van, joh, ja. Het enige wat ik me kan bedenken is dat in dit gesprek ook duidelijk had kunnen zijn dat, ja, welke zak geld er ook vanuit Londen naar Nederland komt. Ze doen het gewoon niet. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar dat had wel gekund. Hè? Dat ze zeggen, ja, je kunt 100 miljoen bieden, we doen het gewoon niet. Nou ja, iedereen is te koop. Dat weet Feyenoord ook, dat weet Spurs ook. Maar nu gaat er zoveel tijd overheen. Kijk, we zitten er niet bij. Dus het is een klein beetje van horen zeggen. Maar je kunt wel de conclusie trekken. Ja, een topmanagementbureau doet het allemaal wel een beetje sneller dan zoals het nu loopt.
Zou Mino Raiola het anders hebben aangepakt, denk jij?
Ja, kijk, ik las het verhaal van Sjoerd en zij werkt in de geest van Mino Raiola, die er niet meer is. Dus ze zal ongetwijfeld dezelfde aanpak hebben. En misschien dat het Mino ook niet zo snel gelukt was. Ik heb wel eens een paar keer gezien dat Mino Raiola de Kuip binnenkwam. Dat was nog in de tijd dat hij Vilena bijvoorbeeld deed en dat Van Geel bij Feyenoord zat. Nou, ja, een beetje gechargeerd gezegd, kropen ze dan. De club kroop als een beetje over de grond, omdat de grote Mino Raiola binnenkwam. En dat zelfs ook cliënten wel eens zeiden, spelers wel eens zeiden van, ja, nou ja, Mino, rustig. Het is ook niet de bedoeling dat we weggaan, weet je wel. Dus die speelden het altijd heel hard over contractverlengingen en dergelijke. Dat zou zij ook doen, althans dat is het verhaal wat van haar rondgaat. En dat zou ook best wel kunnen, maar zij staat gewoon niet sterk. Zij kan natuurlijk heel, heel hard en met veel poeha binnenkomen. Maar er is een contract wat een jaar geleden verlengd is. En dat wil de trainer nu af laten kopen of in ieder geval afbreken. Ja, daar heeft ze de hulpvaardigheid van Feyenoord bij nodig. Maar ik vind wel een beetje vaart kan er wel achter gezet worden. Kijk, vrijdag was die persconferentie al, duurt het tot woensdag voordat ze hier is. Ik snap ook wel dat Slot niet de enige cliënt is die ze heeft en dat er meer grote jongens zijn. Neem alleen Haaland, die overigens niet getransfereerd moet worden. Maar ja, dit had allemaal natuurlijk wel wat sneller gekund. En ja, je moet je toch niet aan denken dat Slot vrijdag nog een keer in raadsels moet praten en zondag nog een keer in raadsels moet praten. En dat dan ergens in die vakantie een knoop doorgehakt moet worden. Het moet ook bij Feyenoord natuurlijk niet gaan irriteren. Dat deed het wel al een beetje. Maar wij zijn natuurlijk ook wel realistisch. Als er een club als Spurs komt, ja, dan wil een trainer best wel luisteren. Dat is ook niet heel gek in de voetballerij. Maar kom dan wel met concrete plannen. En maar zet er haast achter. Als Feyenoord zegt, ja prima, maar we willen een Nagelsmann-achtig bedrag. Ja, dan weet je waar je voor staat. Dan hoef je er niet nog 3-4 dagen over te komen praten.
Ja, en ondertussen aan alle kanten gaat het om transfersom. Wat Feyenoord er zo voor willen hebben. 20 miljoen bij wijze van spreken valt dan een bedrag. Het salaris van Slot ligt op straat. Want ondertussen wordt natuurlijk overal ook dat soort dingen gelekt. Dat doet een trainer natuurlijk ook niet goed in deze fase, toch?
Nee, en dat realiseert hij zich natuurlijk ook. En zondag in Emmen vroegen we ook van ja, wat vind je zelf van die persconferentie die je dan vrijdag gaf? En toen zei hij, ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. Je vertelt daar de dingen die je eigenlijk niet wil vertellen. En het klopt, het hoeft ook niet allemaal waar te zijn. Maar er komen bedragen op tafel die hij zou kunnen gaan verdienen. Die al verdient, die Feyenoord hem nog zou willen aanbieden. Zit je allemaal niet op te wachten natuurlijk. Doe je jezelf een klein beetje aan op het moment dat je met een doorlopend contract weg wil. Daarvan zeg ik nog steeds wel, ja, ik begrijp niet dat mensen dan roepen het gaat om het geld. Hij gaat niet naar Qatar toch? Hij gaat naar een topclub in de Premier League. Niet de topclub van de Premier League, maar wel een club waar wat mee te bereiken valt. Dat is natuurlijk logisch dat je dat best wil aanhoren. Het is ook logisch dat Feyenoord niet zegt, hartstikke leuk Arne, dat die komen en we gaan gelijk meewerken, want je hebt die hartstikke goed gedaan. Nee, die willen ook dat het goed is voor Feyenoord. Dat wil Slot ook. Maar ja, dan moet je wel met iets komen waardoor het sneller afgehandeld wordt. En dat zou ook best wel snel kunnen gaan hoor, want ja, goed, er gaat weer een nachtje overheen en die club zal er ook over nadenken. Maar goed, het kan ook nog steeds spaak lopen. Er is op dit moment geen zinnig woord over te zeggen. Het is eigenlijk teleurstellend dat je op een dag dat je weet dat er zo wordt gesproken over zo'n belangrijk onderwerp, althans in de voetballerij, hè, er gaan geen mensen aan dood. Of het is geen virusremmer of weet ik veel wat wordt uitgevonden. Maar het is voor een club heel belangrijk, voor die trainer is het heel belangrijk, voor de club waar die heen gaat is het heel belangrijk. Is het teleurstellend dat het eigenlijk allemaal maar duurt en duurt. Je zou zeggen, snel een knoop doorhakken, dus voor alle partijen goed. Dat zeggen ze zelf ook, maar het gebeurt dus vooralsnog niet.
Ik vraag me ook echt af, als je dit nou een beetje analyseert, waar ze dan die 5 uur over gehad hebben?
Ja, ik weet natuurlijk niet of het 5 uur is. Ik weet wel dat telefoons lang uit hebben gestaan. ja, kijk, het was een gesprek wat Feyenoord initieerde. Ja, ze zijn natuurlijk heel blij met Slot. En dan wil je na het seizoen best wel met het management van de trainer eens praten. En ja, er zijn natuurlijk bonussen, die staan allemaal wel vast. Ja, misschien wil je toch eens praten, heeft hij het naar zijn zin? Dat was het moment waarop ze dat gesprek hebben vastgelegd. Alleen de agenda veranderde natuurlijk. Toen bleek dat Spurs op de markt kwam en dat Slot daar wel oren naar had. Ja, dan praat je toch al een hele tijd. Ja, ik heb geen idee. Kijk, er is natuurlijk ook een hele grote mogelijkheid dat Slot best het een en ander wil meenemen. Dat maakt het natuurlijk nog allemaal veel moeilijker. Hè?
Trainers bedoel je? Uit de staf?
Ja. En je moet er niet aan denken dat hij ook nog zegt, nou weet je wat, die performance coaches hier zijn ook hartstikke goed. Laat ik er daar nog eens 1 of 2 van meenemen. Ik denk wel dat dat soort mensen er best wel voor openstaan. Kijk, dat Pusic hem zou kunnen volgen is natuurlijk logisch. Want ja, het is toch ook een beetje Koekie Voren en Bert van Marwijk, Dick Advocaat en Cor Pot. Die twee eenheid is het wel een beetje. Overigens gaat de zoon van Pusic een contract tekenen voor Feyenoord onder 21. Waarbij je toch weer denkt, nou ja, hij zit al bij Feyenoord hoor, dus maar zonder contract. Maar goed, ja, die komt toch wat dichter bij de senioren. Als vader wil je daar misschien toch dicht bovenop zitten. Ik weet niet exact hoe dat werkt. Dat zou er weer op kunnen wijzen dat hij misschien toch wil blijven. Ja, dan heb je Sipke Hulshof nog, waarvan de helft die ik spreek zegt, ja, die gaat als die de kans krijgt zeker mee. Een andere helft zegt, nee, dat denk ik niet. Hij heeft bij Feyenoord, heeft hij het goed. Maar hij zit bij het Nederlands elftal. Als er een goede hoofdtrainer bij komt, zou dat misschien ook een goede combinatie zijn. Ja. En dan hoor je dus van allerlei shortlisten en zo. Maar het is natuurlijk niet zo dat Feyenoord een enorme lijst heeft opgesteld met trainers die ze nu 1 voor 1 afgaan. Het is wel zo dat Feyenoord inmiddels professioneler is en dus de markt de afgelopen tijd ook wel heeft verkend. En af en toe eens nagaat hoe een trainer erin staat. Hoe lang heeft hij nog? Zou die zomaar weg kunnen? Ja, dat polsen ze een beetje natuurlijk in dat omveld. En zo valt ook de naam van Giovanni van Bronckhorst wel eens. Mm-hmm. En dan denk je natuurlijk, hoe kan dat nou? En dat is natuurlijk voorbarig, want Feyenoord gaat er in eerste instantie vanuit van dat Slot zal blijven. Maar stel je voor dat hij dan gaat. Ja, en ze kunnen toch een groot deel van die staf bij elkaar houden. Ze houden dus de werkwijze aan. Dan zou Van Bronckhorst misschien nog wel te porren zijn voor een terugkeer. Eerlijk gezegd denk ik dat hij dat heel snel wel zou doen. Maar dat is ook niet helemaal uitgesloten. Daar hoor je dus mensen in de Kuip over praten. Dat hij een kandidaat zou zijn om straks in ieder geval als uithangbord naar buiten, als hoofdtrainer, met een goede staf om hem heen, die de werkwijze die nu is ingevoerd, voortzet. En dan zou hij daar een kandidaat in kunnen zijn. Het zal mensen misschien verrassen. Maar aan de andere kant, als hij dat een uurtje laat landen, ga je er misschien ook wel weer de voordelen van inzien.
Omdat Van Bronckhorst een man is die de club kent, die een uithangbord is en die ook een mensenmens is. En dan heeft hij daar met Sipke, John de Wolf, et cetera, en de performance staff mensen omheen zitten die eigenlijk blijven doen wat ze altijd deden.
Klopt. En kijk, je moet niet per se op zoek naar een vervanger van of een kloon van Slot, want die is er niet. Maar je kunt wel iemand die natuurlijk dezelfde werkwijze heeft. Nou, Slot, Van Bronckhorst was geen verdedigende trainer, maar niet dat extreem aanvallende. Maar je kunt natuurlijk wel als club zeggen, ja, we willen op deze manier blijven doorgaan. En Van Bronckhorst zou wel iemand zijn die gewoon als trainer naar voren kan schuiven op persmomenten, die op de bank gewoon zijn zegje kan doen. Het is niet zo dat hij op het punt staat om te tekenen, maar ja, die naam hoor ik wel af en toe vallen. Je hoort ook de naam van Marie Stijn vallen. Dat zou natuurlijk best een goede trainer zijn, maar ik denk niet voor Feyenoord. Omdat Feyenoord een bepaalde weg in is geslagen. En dat is aanvallend voetbal. Dat is Marie Stijn natuurlijk niet geweest de afgelopen jaren. Nou heeft hij wel bij clubs gewerkt waarin dat misschien wat minder logisch was. Maar het is niet iemand die waarvan je denkt, ja, die gaat meteen in de lijn van Slot door. Die heeft gewoon buitenlandse trainers. Maar kijk, zo'n Van Bronckhorst actie, dat past wel een beetje bij Ter Kloeze, die toch vaak het simpel wil houden, zonder om daarmee tekort te doen, hoor. Maar bijvoorbeeld, ja, dat stadion hebben we geen bouwer, is er niet veel geld, doen we er een streep doorheen. Technisch directeur Arnees is niet fit genoeg, nou, dan stoppen we ermee. Kunnen we de technisch directeur niet snel genoeg vinden? Nou, misschien moeten we aan een technisch manager denken. Moeten we dan iemand hebben die erg mee gaat praten over Feyenoord? Of moeten we gewoon iemand hebben die het beleid uitvoert? Nou, daar zegt hij letterlijk van, ja, ik zit niet zo te wachten op nog een extra mening. We hebben liever iemand die gewoon het beleid uitvoert, zonder dat hij het beleid elke keer beoordeelt en wil veranderen. Nou, in dat opzicht zou je aan Van Bronckhorst wel, dan zou dat wel passen in de denkwijze van Ter Kloeze, die ongetwijfeld meer opties heeft, maar daar natuurlijk lang niet over wil praten. En ook geen lijst van, ik heb het hem ook wel eens voorgelegd, er is ook geen lijst van 15 man of van 20 man of van 10 man. Noem alles maar op. Zij verkennen gewoon de markt, kijken een klein beetje hoe trainers of die trainers losgeweekt zouden kunnen worden. Sommigen zijn helemaal niet serieus. Sommigen zouden serieus kunnen worden. Maar op dit moment praat hij er niet over, omdat hij nog steeds denkt dat de Slot in de Kuip zou kunnen blijven.
Ja, maar dan toch even terug naar die twee namen. Want we kunnen natuurlijk ook zeggen, je kan Sipke, als je het heel simpel houdt en je kan Sipke Hulshof houden, dat is de man die de afgelopen jaren met Slot is meegegroeid. Die kent als geen andere werkwijze van Slot en het spel van Slot. Die zou je kunnen zeggen, laten we die gewoon hoofdtrainer maken. Want dan hebben we de man zelf die jarenlang heeft gewerkt. Als je nu Van Bronckhorst ertussen zet. Ik kan me nog die plaatjes herinneren van het spel van Feyenoord onder Van Bronckhorst. Dat balletje ging alleen maar van links naar rechts, van links naar rechts. Maar er zat weinig vooruitgang in natuurlijk.
Ja, andere ploeg. Dat was een andere ploeg. Ja. Maar wat ik zei, hij zou natuurlijk, het is niet zo dat Van Bronckhorst zou zeggen, denk ik, dat spel van Slot, daar begin ik niet aan. Dus daar hoef je mij niet voor te vragen. Hulshof is wel een uitstekende veldtrainer. Ik heb wel wat trainingen natuurlijk van Feyenoord gezien en ja, die pakt dat wel erg op. Maar het is ook weer geen Slot in die zin dat als je hem voor de camera zet en je stelt hem een lastige vraag, dat hij het even van A tot Z allemaal uit gaat leggen. Maar die vind je ook niet zo makkelijk. Kijk, Slot is natuurlijk, behalve dan nu over dat onderwerp van wel of niet weggaan, waarin hij in raadsels moet praten. Maar verder is hij natuurlijk nog duidelijker dan duidelijk. Hè? Cynische supporters zeiden in het begin zelfs, nu snap jij het zelfs, Mikkel Schouwke, als Slot het uitlegt. Nou, het is ook niet zo dat het hogere wiskunde is, maar het is wel zo dat als je Slot een vraag stelt, dat je aan het eind denkt, nou, dat zit dus zo. En ik heb ook trainers meegemaakt dat je dan het bandje terugluistert en dat je denkt, nou, nu snap ik er nog minder van dan toen ik het vroeg, want de trainer legt het gewoon heel onduidelijk uit of weet het zelf niet. Maar ik denk niet dat Hulshof die bevlogen man is die als hoofdtrainer neer kan zetten achter de tafel, die je club op een geweldige manier verkoopt, zonder hem daarmee tekort te doen, hoor. Maar sommige mensen passen gewoon beter in een assisterende rol en komen daar beter tot hun recht dan dat ze de boel moeten dragen. En er is helemaal niks mis mee. Dus ik denk dat ze dat intern bij Feyenoord ook wel een beetje zien. En ja, stel dat Poes iets weggaat, die kunt Hulshof houden, dan kun je inderdaad denken van ja, we moeten een trainer erbij hebben die in ieder geval Hulshof in die rol houdt, die veldtraining goed kan verzorgen. En Van Bronckhorst is natuurlijk geen achterlijke iemand. Die kan natuurlijk ook prima zelf trainingen verzorgen en kan zich uitstekend verstaanbaar maken. Is een goed uithangbord voor je club. Dus het klinkt misschien in eerste instantie gek om dat een trainer terughalen En zo snel eigenlijk al, dat het altijd een klein beetje apart overkomt. Maar het is ook misschien wat minder gek als je er wat langer over nadenkt.
Ja, een andere naam die ik veel hoor vallen nu, zowel bij PSV als bij Feyenoord, of die in ieder geval valt, is die naam van Jondal Thomasson, die dan in Zweden heeft gewerkt afgelopen jaar bij Blackburn in Engeland. Natuurlijk ook Feyenoord verleden. Bondscoach is geweest bij Denemarken.
Ja, daarvan weet ik wel dat in het verleden wel eens is bekeken hoe zijn situatie is. Hij is natuurlijk pas net in Engeland. Volgens mij vindt hij het daar geweldig. Hij heeft het net niet gered, hè, op doelsaldo, om in die play-offs te komen. Maar als je kijkt naar het profiel van Slot qua speelwijze, dan is Thomasson ook wel weer een andere trainer.
Ja, hij heeft veel gekeken naar Ten Hag, hè, in de tijd toen hij naar Malmö ging. Heeft hij veel bestudeerd wat daar mogelijk was.
Ja, wat ik gezien heb, is het niet zo extreem aanvallend als dat Slot doet. Maar ja, goed, je moet ook kijken naar de middelen die je hebt, naar de tegenstanders die je hebt. En bij Blackburn waren ze volgens mij dik tevreden en bij Malmö ook. Dus, maar ik kan me ook voorstellen dat hij denkt, ja, ik heb nu een voet tussen de deur in Engeland. Ik heb het daar helemaal niet zo slecht gedaan. Het kan ook zomaar zijn dat je daar doorgroeit. Maar hij heeft wel een prima opbouw van zijn carrière natuurlijk. Hè. Bij Excelsior denk ik te snel weggegaan, dan is het bij Roda ingezakt. Maar ja, bij de Deense ploeg heeft hij natuurlijk in de keuken gekeken. En vervolgens Malmö op eigen benen. Nou, daar heeft hij het goed gedaan. En in Engeland ook. Dus ik kan me ook voorstellen dat hij denkt, ja, ik zit op een goed spoor. Maar dat soort trainers, ja, dat houden ze wel in de gaten. Maar Feyenoord moet natuurlijk wel een beetje vanaf dat het een trainer moet zijn die het Feyenoord shirt heeft gedragen. Maar het moet vooral een trainer zijn die gewoon heel goed is. Al heeft hij het shirt van Hardenberg alleen gedragen, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk vaak zo geweest. Hè. Ja, hij heeft ook nog bij Feyenoord gespeeld en hij kent de club. Ja, dat is wel een beetje passé. Hij kent de club. Want ja, als je er 2 weken werkt, ken je ook de club.
Ja.
Dus dat is volgens mij niet meer zo noodzakelijk. Maar Thomasson heeft wel een aantal dingen die interessant zouden kunnen zijn.
We hebben nu een aantal namen genoemd, maar ik vind één naam ontbreekt nog steeds. En die wordt bij elke topclub tegenwoordig natuurlijk genoemd. Peter Bos.
Ja. Ja, ik spreek Peter Bos eerlijk gezegd nooit. Maar wat ik begrepen heb toen in die tijd van Twente, Ajax zag hij volgens mij wel zitten. Maar ziet hij toch ook nog wel een buitenlands avontuur vooral zitten. En ik denk, stel nou dat PSV en Feyenoord bij hem aan zouden kloppen. Ik denk dat hij misschien toch liever naar PSV zou gaan dan naar Feyenoord. Hoewel bij Feyenoord nu natuurlijk de Champions League in kan. Het is wel een andere situatie. Maar bij PSV is er natuurlijk altijd die rust. Of kan je dat inmiddels niet meer zeggen?
Nou, hij is heel rustig in Eindhoven. Sterker nog, het is zo rustig dat de trainer gewoon weggaat. Hij denkt, het is zo rustig.
Ja, dat is natuurlijk op deze dag is dat een vreemde uitspraak. Maar het blijft natuurlijk zo dat als er bij PSV... Als er bij PSV een auto uitbrandt, dan zeggen ze, nou, er was brand op de parkeerplaats. En volgens mij was het een auto. En bij Feyenoord zit het in het 8-uur-journaal. Zo is het altijd geweest. Dus ja, dat is toch wel anders werken. Dick Advocaat heeft ze allebei gehad. Hè? En die zei, ja, het is een wereld van verschil. Het is niet te vergelijken. Bij Feyenoord is het alles zoveel meer in de spotlights. Terwijl PSV natuurlijk wel gewoon echt een grote club is. Maar ja, Peter Bos is wel iemand die in ieder geval het aanvallende voetbal speelt. En iedereen zal er roepen, hij heeft nog nooit wat gewonnen. Of bijna nog nooit wat. Maar ja, de geluiden die ik hoorde, dus dat hij graag in het buitenland zou werken. Of misschien ook nog wel als bondscoach. Ergens, dat is ook in het buitenland dan natuurlijk. Dus dat het niet zo makkelijk was. Aan de andere kant, toen Ajax vrij was, solliciteerde hij wel natuurlijk een aantal keren. Dus dat is ook in Nederland. Dus dat is ook niet zo dat hij per se alleen nog maar in het buitenland wilde werken.
Het is wel een unieke situatie dat als dit met Slot definitief wordt, dat alle drie de topclubs in Nederland op zoek gaan en moeten naar een nieuwe trainer.
Ja. Nou ja, Heitinga.
Ja, maar daar hebben ze nog steeds niet bevestigd. Dus ze kunnen toch van uitgaan dat hij dan ook niet mag blijven, toch?
Ja, en de mensen die roepen dat hij moet blijven, die zijn nu wel op natuurlijk. Ja. Hè? Die zie je er ook elke week één voorbij komen. Die zeggen dat Heitinga door moet gaan. En van mij mag hij door, hoor. En ik heb vorige keer volgens mij gezegd, je moet hem ook niet beoordelen op die laatste wedstrijd. Of dat hij nou derde wordt of vierde. Je moet hem beoordelen op die training op dat half jaar wat hij heeft gedaan. En of hij in staat is om een nieuw Ajax, want dat komt er. Of hij dat nieuwe Ajax naar een hoger niveau kan tillen en de landstitel kan bezorgen. Daar moet je naar kijken en niet zozeer naar of hij nu goed is omgegaan met Tadić en of Kudus het naar zijn zin heeft gehad en of die van Twente kan winnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er best twijfels zijn. Het is niet het beste Ajax wat we hebben gezien. Die selectie niet, maar volgens mij ook de manier van spelen niet. En de progressie die er is gemaakt, die was er niet zo. Bij PSV is het natuurlijk alleen maar ellende geweest. Hè? En dat is wel heel snel geëscaleerd met Van Nistelrooy. En bij Feyenoord is het uit wilde natuurlijk. Ja, een trainer die het zo goed heeft gedaan dat er plots een grote club uit de Premier League op de stoep staat. Ja, en dat heeft wel grote invloed op komend seizoen natuurlijk. Hè, en zeker voor de ploegen die vroeg in Europa al aan de bak moeten. Maar ja, een nieuwe trainer, dat geeft toch vaak ook een beetje een proces van gewenning. Hoewel Slot het wel snel had, onder de knie had bij Feyenoord. Maar ja, ook nog maar eens kijken hoe dat werkt. Toen Schreuder kwam, dacht ik eerlijk gezegd ook, nou, prima keuze van Ajax, dat gaat wel lopen. En dan proef je toch al snel, hoewel het in het begin wel goed ging, dat het geen geen match is. Bij Van Nistelrooy zag je wel toen die kwam dat hij zoekende was. En dat was heel erg wisselvallig. Soms dacht je, nou, de PSV heeft het aardig op de rit. Daarna dacht je, hoe is het voor godsnaam mogelijk dat een ploeg met zo'n budget zo slecht speelt. En nu dan zo geëscaleerd omdat er achter zijn rug om kritiek is geuit bij de directie. Ja, en bij slot is het maar afwachten of dat Spurs toehapt. Ja. En dan gaan we kijken hoe die ploegen met een nieuwe trainer, of die meteen de boel op de rit hebben.
Gaan we tot slot van deze AD Voetbal podcast naar onze vaste rubriek.
De vraag van vandaag.
En de vraag van vandaag kwam van Maarten Wijfels gisteren.
Ja, ik wil van de mensen weten en ook van de collega die morgen zit. Wat voor redding maakte Van Breukelen op hè? Wat gebeurde er eigenlijk waardoor hij moest redden? Welke speler maakte van Real Madrid een actie waarop Van Breukelen moest redden? En welke actie was dat?
Oh, goh, ik weet nog wel dat hij een redding had, maar van welke dat moet of Boutragueni of Hugo Sanchez zijn geweest.
Maar wie was het?
Dan denk ik Hugo Sanchez.
Ja, en wat was de reden? Wat was er bijzonder aan?
Dat weet ik niet meer, eerlijk gezegd. Van Breukelen had altijd hele rare reddingen natuurlijk, dat hij al wist waar er geschoten werd en zo. Maar die specifieke wedstrijd, weet ik het eerlijk gezegd niet, waar die nou... Was die achter de lijn?
Nee. Het was een omhaal.
Ja, maar die was altijd. Hij maakte altijd omhaal.
Ja, en die omhaal die ging keurig netjes zo hoppatee recht op hem af. Maar hij tikte hem uit de goal. En daardoor kon PSV inderdaad door naar de finale in de Europa Cup 1 toen.
Ja, die specifieke redding kan ik me niet meer herinneren. Alleen wel dat PSV echt moest overleven die wedstrijd.
Nou, ik heb nog samenvatting terug zitten kijken door die vraag van Maarten. Lerby schoot er nog in de eerste helft gewoon op de paal, hè? En Vanenburg heeft nog een enorme kans die hij naschoot.
Kan ik me ook niet meer herinneren.
Nee, als je de samenvatting terug ziet, denk je, oh, ze hebben wel wat kansen gehad. Maar goed, de mensen die eervolle vermelding verdienen, Boudewijn Smits wist het onder andere, JC Goudbeek, Leen Peters wist het ook, en PSV Sup 1913, dat mag ik wel met zo'n Twitternaam, met hashtag AD Voetbalpodcast. Veel mensen wisten nog te herinneren dat Hugo Sanchez die redding, die omhaal deed en dat Van Breukelen redde. Dus dat was...
Geweldige omhaal had hij, sowieso altijd. Ja. Hij botste met Beenhakker, uiteindelijk is dat helemaal fout gegaan. Ja. Die spraken ook niet meer met elkaar.
Precies.
Terwijl Beenhakker eigenlijk met al die spelers, zeker met grote spelers, goed was.
Ja.
En toen hij zijn biografie had geschreven, heeft hij er nog wel uitgebreid over verteld dat het hem ook wel een beetje zeer deed, maar dat hij hem wegwezen met Sanchez. Dat Madrid hem ook hielp, hè, dan maar weg. Ook een clubicoon kon gewoon weg. En dat hij hem daarna negeerde, dat het dan maar zo moest zijn dat hij niet meer met hem sprak.
Ja. Nou, mag jij de vraag voor morgen doen?
Ja, we hebben natuurlijk nu een trainer die een wedstrijd voor het eind opstapt. Er zijn er drie eerder geweest in de eredivisie die dat deden. Er zijn er twee hele beroemde en eentje die niet zo tot de verbeelding spreekt qua naam. En als die echt heel goed is, weet hij ook de resultaten in die laatste wedstrijd.
Ik bedoel, heeft het nog wat, is ook gelijk moeilijk.
Heeft het nog wat opgeleverd?
Nou, mocht je het weten en mocht je dit horen en denken, ik weet die drie trainers wel, laat het even weten via Twitter met de hashtag AD Voetbalpodcast. Morgen het antwoord in deze AD Voetbalpodcast. En dan gaan we maar verder in het doldwaze einde van dit seizoen. Want ja, er zal ergens nog meer duidelijkheid moeten komen. We zullen de komende weken ineens achter elkaar trainers gaan horen die bij een club gaan tekenen. Er gaat een hoop veranderen. Ja. Kortom, belooft een spetterend einde van het voetbalseizoen 2022-2023 te worden. Door alle beslissingen, transfers en mensen die weggaan. Dus we gaan morgen gewoon weer vrolijk verder. Mooie dag, Mikos.
Hetzelfde.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.